Ja, dus wat ik heb gezien is dat je gedrag kan beïnvloeden samen.
Ja.
En als je dus een challenge zet,
ja,
van tevoren zegt, hey jongens, kunnen we commitment erop hebben om de 2 weken met elkaar te proberen?
Oh. Ja, precies. Dus je gaat een
test opzetten.
Een test opzetten,
lekker,
ja, precies.
Laten we iets proberen met
een soort
elkaar.
Van... een soort van rapid prototyping-achtig iets.
Ja,
noem maar. Geef het even een fancy naam.
Ja.
Maar dat je dus gaat uitproberen. Kleine stapjes.
Welkom bij Experts uit de Kleren, Ruben van der Laan. Wij kennen elkaar al, ik denk een jaartje of 9.
Ja,
zoiets.
Ja.
En in het begin van ondernemerschap kwam ik jou tegen.
Ook het begin van jouw ondernemerschap?
Ook in het begin van mijn ondernemerschap. En echt als een wereldverbeteraar die ontzettend houdt van improvisatie in het moment. En jij helpt eigenlijk groepen om in verandertrajecten te bewegen of zichzelf te ontwikkelen. En ik wil heel graag deze podcast met jou maken. Eigenlijk met als doel van wat hebben nou ondernemers op dit moment te doen in de wereld?
En waarom die vraag? Waarom wil jij die vraag stellen?
Nou ja, ik merk gewoon als ik nu om me heen kijk en zie wat er in de maatschappij gebeurt qua structuren die er zijn in organisatiestructuren en in de zin van hoe organiseren wij dingen als mens, dat er in mijn ogen dingen te doen zijn, dus dat er in actie gekomen mag worden.
En wat voor actie heb je dan over? Wat is dan volgens jou te doen?
Nou ja, wat ik zie gebeuren is dat wij zeg maar een tijd verlaten waarin wij heel erg gestructureerd waren van we gingen naar werk en we gingen naar huis en we gingen eten en drinken en dat alles nu fluïde wordt in de zin of je een man wordt, een vrouw wordt of wat je ook wil worden, het kan allemaal. Maar juist in die tijd van niet-structuur heb ik het idee dat er een andere manier van organiseren is in mensen helpen om voor zichzelf een definitie te kunnen bepalen wat zij willen in het leven.
Ik vind het wel leuk, je noemde de term fluïde.
Ja.
Dat is wel even een van de dingen als je het hebt over improviseren en groepen in beweging krijgen. Dan gaat het heel erg over om ervoor te zorgen dat die groepen ook fluïde worden. Dus dat ze elkaar niet vastzetten. Dus dat je in de context of het probleem waar je mee werkt,
ja,
dat je dan kijkt van, hey, hoe kan ik ervoor zorgen dat het ook dat ik er beweging in kan krijgen, dus dat het daarmee fluïde wordt.
Ja, en dat is in de maatschappij nu wat je ziet. Je ziet zeg maar, je hebt hoe we georganiseerd zijn en alles is niet fluïde. Ik bedoel, dat er een verkiezing is 1 keer in zoveel tijd, dat heeft niets te maken met fluïde zijn.
Ja.
En ik denk dat de tijd vraagt juist om fluïde te zijn.
Ja, en tegelijkertijd zijn er ook volgens mij heel veel uitdagingen die maken dat het wel fluïde aan het worden is. Of dat je merkt van...
Dat
kan niet anders, want anders zouden de structuren die we hebben zouden niet tegen grenzen aanlopen waar ze nu tegenaan lopen. Zoals verkiezingen 1 in de 4 jaar. Dingen die helemaal uit moeten onderhandeld moeten worden aan het begin van een regeerperiode. Terwijl je eigenlijk zegt van ja, maar wacht eens even. We krijgen allemaal dingen op ons pad waar we nu niet weten hoe we daarop moeten reageren. Hoe gaan we die vangen in een regeerakkoord? Nou, daar wordt wel over nagedacht. En dat gebeurt niet alleen op dat niveau, maar dat gebeurt op heel veel niveaus. Dus ik weet niet, werk jij binnen jouw bedrijf? Hoe werk jij met plannen maken?
Laat ik het zo zeggen. Ik vind, wij werken met doelen. Want als je geen doel hebt, is er ook geen reden tot een plan. Dus als het doel niet helder is, is er geen plan nodig.
Ja.
Dus ik heb aversie tegen een plan. Ik heb liefde voor een doel.
Oké, wat maakt een aversie tegen het plan voor jou? Waarom die aversie?
Nou ja, omdat we op school worden geleerd om plannen te maken tot in de eeuwigheid, zonder dat we heel goed na hebben gedacht aan het doel of het ook echt wel daadwerkelijk nodig is en wat het oplost. En als je dan heel veel energie al stopt in de uitwerking van een plan met het doel, ik ga een plan maken, het doel is nooit het plan zelf. Het doel is de oplossing die je wil creëren. Dus als je focust op de oplossing die je wil creëren, dan ben je daarmee bezig, je tijd aan het spenderen. En anders ben je een plan aan het maken om uit te leggen hoe je naar die oplossing gaat komen, terwijl je helemaal niet weet of het doel relevant is.
En zijn er voor jou doelen waarvan je zegt, daar zijn plannen voor nodig? Of zijn er doelen waarvan je zegt, daar zijn eigenlijk geen plannen voor nodig?
Ik denk wel dat er plannen voor nodig zijn, maar die zijn wel ook fluïde. Alleen het begint zeg maar...
Oké, wat is een fluïde plan? Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat betekent dat elke keuze, die ga je terughalen van... wat heeft dit nog met het doel te maken, wat ik aan het doen was?
Ja? Leg eens uit.
Nou, laat ik even kijken. Wat is er nu te doen? En waar lig ik wakker van? Nou, wat er nu voor mij te doen is dat waar ik van wakker lig, is dat ik vind dat ondernemingen en ondernemers en initiatiefnemers die directeur zijn bij een organisatie of wat dan ook, wat die te doen hebben in mijn ogen, is dat zij een hele directe rol hebben in de persoonlijke ontwikkeling van iedereen waarmee ze samenwerken. En ik denk dat die persoonlijke ontwikkeling heel hard nodig is.
En wat heeft dat weer met het plan te maken of geen plan te maken?
Nou, in het begin begin je met het doel en die intentie. En als je die echt in je hart leeft en door heel je lichaam leeft en voelt aan alle kanten, dan volgt vanzelf het plan. Maar als die niet helemaal gemanifesteerd is, ja, en je staat er eigenlijk tegen, je wil het niet, dan ga je eigenlijk intern dat al saboteren.
Kijk, jij als initiatiefnemer, als ondernemer, jij doorleeft het plan en het idee al. Jij hebt
anders
dat al.
Kan ik niet.
Anders kan jij niet bewegen, anders beweeg je niet.
Nee.
Maar je moet daarin andere mensen meenemen. Dus zij moeten op een bepaalde manier het gevoel ook dat...
Het moet dat, niet.
Oké, wat moet dan wel?
Nou ja, misschien zijn het niet de juiste mensen. Als zij niet mee willen in dat plan, dan heb je of andere mensen nodig,
ja,
of een ander plan.
Ik hoor heel veel dingen. Ik hoor dat jij zeg maar eigenlijk zegt van, nou ja, we hebben geen plan nodig. We hebben vooral nodig dat mensen doorleven van waar we naartoe willen gaan met elkaar. En dat je van daaruit dingen gaat organiseren. Bijna van stap 1 volgt wat ik dan zeg, of wat wij dan zeggen. Van na stap 1 volgt stap 1. Dus je zet een stap en je kijkt dan vervolgens van, wat is er nu weer nodig om een stap verder te zetten. En ik hoor ook organiseren op energie. Dus dat je zegt van ja, moeten mensen? Nee, moet niet. Je hoeft hier niet te werken. Je hoeft niet te werken met mij om dit idee voor elkaar te krijgen. Je kan ook gewoon zeggen van nou, ik doe hier niet aan mee. Want ik, nou ja, ik kan het zelf. Ik heb er zelf geen verbinding mee. Het doet bij mij niks. Zeg ik dat zo, formuleer ik het zo een beetje goed?
Ja, nee, maar nou ja, ik hoor wat jij zegt. Alleen ik denk wel dat dat elke dag verschillend is. Want je hebt ook gewoon dagen dat je niet lekker in zit. En dan kijk je naar het doel en dan denk je, ja, wat een rukdoel is dat. En dan is het ook wel oké, als je eventjes denkt van, nou, dan ga ik toch iets langer nog even over voelen. In plaats van op die ene dag impulsief, improviserend een beslissing nemen. Dus ik denk wel, daarom vind ik doelmatigheid en leren aan doelen werken.
Kan je een voorbeeld geven?
Echt, ik heb periodes gehad dat ik het bedrijf echt wilde verkopen en dat ik er klaar mee was.
En wat gebeurde er dan? Dat je
nou, ik had het gevoel dat ik niet met z'n allen in de juiste flow kwam.
En wat
en
is dat dan?
Ik voelde me slachtoffer van die flow. Dus ik dacht, ik ben nu slachtoffer hier van wat de cultuur is. En ik nam niet zelf het initiatief om de cultuur neer te zetten die ik moest neerzetten.
En kan je concreet maken, wanneer was dit?
Nou, dit was ergens in 2019.
Dus dat is vlak voor COVID.
Ja, net in COVID, net in de transitie naar COVID toe.
Naar COVID toe, ja. Dus begon eigenlijk vlak daarvoor.
Ja, en ik ben toch doorgegaan.
Eerst nog even terug, wat was er toen aan de hand?
Nou ja, ik denk dat kon ik mezelf niet verstaanbaar maken in de cultuur. Ik had niet de juiste mensen zitten die geloofden in die cultuur. En ik wilde iedereen wel bij elkaar houden. En ik zie heel veel mensen dit doen. We gaan iedereen bij elkaar houden. We willen dat iedereen voor eeuwig blijft werken. Dus niet fluïde. En we willen dan ook met z'n allen dat in die illusie blijven leven. Dus eigenlijk leef je continu in de angst dat iemand of weggaat.
Ja.
Ja, of jou afwijst als leidinggevende. Terwijl, who cares, weet je wel. Als je weg wil, ga lekker weg. Ja. Dan is dat niet jouw plek.
Ja.
En dan waarschijnlijk is er iemand anders die dan wel hier wil werken. En als dat niet zo is, dan heb ik gewoon een heel slecht idee.
Dus precies. Ik merk trouwens, jij zei, jij bent zo net geïntroduceerd. Maar wij hadden sowieso al een beetje afgesproken dat we dus een beetje een soort vraag- en antwoordgesprek zouden hebben. Dus dat we die rollen ook een beetje zouden omdraaien. Maar ik ben nog wel even nieuwsgierig naar wat jij toen hebt gedaan om ook daar... Nou ja, wat is er toen gebeurd dat jij op een gegeven moment zei van, oh, ik moet het op een bepaalde manier loslaten? Dus blijkbaar zette jij dingen vast.
Ja, 100%.
In jezelf.
Natuurlijk. Ja, 100%.
Zodat er geen fluiditeit meer mogelijk was.
Nee,
100%. Ik weet ook niet of je plannen maakte of dat je heel erg stuurde op output waarvan je dacht van, ja, weet je, een soort KPI waar we niet in geloven of wel in geloven.
Ik denk dat de meeste mensen sturen op de span of control. Wat kan ik zien en wat kan ik beheersen?
Ja,
en waar heb ik invloed op?
En, precies, en wat was dan de span of control voor jou toen?
De span of control voor mij op dat moment was, ik ga hard werken. En ik hoop maar dat andere mensen dan ook hard gaan werken bijvoorbeeld. Dus dat is een onuitgesproken verwachting. En ik hoop dan ook dat automatisch iedereen zichzelf gaat ontwikkelen om de juiste persoon te worden in dit bedrijf. Dat was echt letterlijk de verwachting waar ik in leefde. Zo van, ik ga gewoon keihard werken en dan gaat iedereen dat ook doen, want ze zien dat ik dat doe. En
wat gebeurde er?
Nou ja, dat iedereen dacht, A, je hebt geen aandacht voor mij. B, waar de hel wil je naartoe en waarvoor doen we dit met elkaar? Dus je krijgt allemaal gesprekken die niet plaatsvinden. Je gaat nergens naartoe met z'n allen en je bent dus in je eentje ergens naartoe aan het gaan. En daar haakt niemand op aan.
Nee, oftewel je was echt vooral met jezelf bezig. Maar had je toen ook nog wel een beetje een beeld van waar je naartoe wilde? Voelde je ook nog wel een soort verbinding met van, oh, dit is het grotere beeld waar ik naartoe
ja,
wil gaan?
Ja, maar de mensen waarmee ik toen werkte, die wilden niet die kant op. En ik durfde geen besluiten te nemen uit angst voor de consequenties. Dus als je dus uit angst voor de consequenties stopt met besluiten nemen, dus bijvoorbeeld als het niet goed zit met je vriendin en je voelt het zit niet goed, en je kiest ervoor om dat niet bespreekbaar te maken met de hoop dat het gaat oplossen. Nou ja, sorry, maar de kans is gewoon heel groot dat het niet oplost.
Ja.
Laten we die illusie moet je dus uit.
Ja.
Want als je dus bereid bent...
En wat heb jij toen gedaan om dat te doorbreken binnen... Want het ging over...
Ja,
ging
maar
dat...
dit is niet één ding. Nee. Kijk, ik heb alles gedaan. Ik heb ayahuasca gedaan om de controle los te laten. Dus ik ben letterlijk... Kijk, mijn moeder heeft een psychose gehad. En mijn vriendin toen had een psychose gehad. Dus ik had een hele grote angst voor psychoses. Dus ik dacht altijd, ja, ik moet er echt bij blijven met mijn hoofd. Dus ziek hard controleren ga je dan. Ja, dus wat heb ik moeten doen? Ik ben vol daartegen ingegaan. Ik ben dus ayahuasca gaan nemen, waardoor je alle controle verliest. Want het is een drankje uit de Amazone. Je verliest alle controle.
Ik ken het niet. Ik weet niet wat ayahuasca is. Ik weet niet wat ayahuasca is. Ik heb het nog nooit
geen pleidooi over, maar je verliest alle controle.
Ja.
En je hebt geen controle meer over jezelf. Dat is het beeld erbij.
Een soort drugs eigenlijk.
Dat is het wel. Je laat alles los. Ja. Niks is meer vast.
Ja.
En ik was zo bang om dat te doen, dat ik dat ben gaan doen. En dan... Daarna leefde ik nog.
Ja.
Dus voor mij was dat de challenge van... Oké, ik moet dus leren om zonder die angst te leven. En dat was één van de dingen. Maar ik ben ook gaan mediteren. Ik ben gaan ademhaling... Ik heb van allerlei dingen gedaan. Maar het eindresultaat is... Laat de uitkomst maar zijn. Het is oké.
En wat... Oké. Er roept een hele hoop vragen op. Dat vind ik echt leuk.
Ja.
Wanneer zag jij dat er iets gebeurde binnen met de mensen met wie jij aan het werken was? En dan houden we hem
steeds
even bij werk.
Steeds voor stapje meer, omdat ik steeds in het begin denk ik dat ze nog allemaal dachten van oh ja, leuk rare hippie. En pas toen dat in structuur geïntegreerd werd en makkelijk werd gemaakt in de cultuur. En dat is echt wat ik vanuit de spiritualiteit heb geleerd. Kijk, een sjamaan heeft rituelen.
Ja.
En in een ritueel wordt jouw onderbewuste getriggerd om ergens bij stil te staan op bewust niveau.
Ja.
Dus als ik elke ochtend tegen jou zeg, Ruben, elke ochtend gaan we 5 minuten mediteren wat we aan het einde van de dag willen bereiken. Dan is er een ritueel ontstaan, waardoor automatisch uit die flow even wordt gevoeld van waar ben ik nou?
Dus je hebt bepaalde rituelen
100%.
In je organisatie.
100%.
Wat voor rituelen waren dat?
Nou, we hebben dus een daily scrum. Elke dag, het is geen scrum, maar we noemen hem zo. Elke dag zitten we met elkaar. En dan gaan we beginnen met shout-outs. Wat hebben we nou goed gedaan gisteren?
Ja.
Waar zijn we nou trots op? Waar heeft iemand bij geholpen? Dat zet al gelijk de toon, want je start positief.
Ja.
Ik kan ook gelijk met een vergadering beginnen. Krijgt niemand energie van. Als je begint met shout-outs, dan denkt hij, oh, ik word gezien, relaxed. Ja. Ik kom naar die meeting.
Ja.
Dus waar eerst niemand kwam en iedereen te laat kwam, komt nu iedereen op tijd.
Oké. Okay. Dus
dat die shout-outs zijn leuk.
Dus een soort minimale structuur waarbij je zegt van... hé, we gaan positief zijn. We gaan kijken van wat is er goed gegaan. En we doen dat even met elkaar en we maken dat kenbaar.
Ja.
Naar elkaar toe. Nog meer dingen die jij toen hebt gedaan waarvan je dacht van...
Ja, kijk, mijn drang... Ja, de rituelen integreren om vrijheid te creëren. Want het ritueel en structuur...
Ja.
Zeg maar alles waar je niet meer over hoeft na te denken omdat het automatisch gebeurt... Dat creëert ook weer vrijheid aan de andere kant.
Oké, en wat is dan een ritueel wat jij erin hebt gezet waardoor je vrijheid kon ontwikkelen bij de mensen hier? Wat
we hebben geleerd met z'n allen is dat we als we dat we. Ja, het is echt heel plat. Maar alles wat je bespreekt of overroddelt, daar hang je een actie aan. Want ja, als ik tegen jou roddel over Ruben. Mijn leidinggevende hier, die is toch een beetje arrogant. Dan kan je daar heel lekker over praten. Je bereikt niks mee.
Dan wordt het roddel.
Ja, precies.
Ja.
En die roddel is niet erg, want het is gewoon. Dat hoort, zeg maar. Ja. Dat hoort in de mensen. Alleen als je daar een actie aan weet te knopen van... Oké, fijn dat we het hierover hebben. Hoe gaan we dat dan nu? Wat gaan spreken we daar dan over af? Hè?
Ja, en wat
gaan we confronteren? Gaan we met hem praten? Wat gaan we doen?
Ja.
En dan is het niet meer loze informatie.
Oké. Dus het tweede ritueel is om te zeggen van, joh, leuk dat we dingen signaleren.
Ja.
En we koppelen er altijd een actie aan vast, hoe klein die ook is. Want het kan zijn, ik ga met die leidinggevende praten. Het kan zijn, ik ga het er niet meer over hebben.
Ja.
Het kan zijn, ik ga het met anderen over hebben. Ja, oké.
Maar ik denk dat iedereen een saboteur in zich heeft, die eigenlijk het niet concreet wil maken. Die wil geen actie maken.
Want?
Ja, dat is makkelijk, want dan hoef je nergens verantwoordelijkheid voor te nemen. En dan hoeft je brein niet aan de gang. Jouw brein is gemaakt. Dat weet ik dan van een wetenschapper, maar die zegt, je brein is gemaakt om zo min mogelijk energie te
verspillen. Ja.
Ja, verspillen. Geen verspilling, want dan overleef je.
Ja.
Ja, dus als je overal een actie gaat knopen, dan denkt dat brein ook van, ja, nee, hier ga ik lekker niks mee doen.
Ja.
Maar dat is precies het probleem, want dan mis je dus alle informatie.
En hoe vonden mensen dat? Want dan ga je eigenlijk in tegen wat mensen natuurlijk gedrag vinden. En doen ze niet. Ik herken dit hoor, want dit is, er worden ook gezegd van, ja, we moeten iets aan het rollencircuit doen.
Dat hoort erbij.
Maar aan de andere kant, weet je, als er positief wordt geroddeld, vindt men het niet erg. Maar als er negatief wordt geroddeld, is het wel een probleem. En dat gebeurt sowieso, want mensen hebben het met elkaar over elkaar.
En heeft een essentiële functie in de natuur, hè, in de groep.
Nee, daarom dus. Hoe werd daarop gereageerd? Je zegt van, oké, prima. We gaan. Als jij het hebt over, ik kan mijn werk niet goed doen, want collega X doet dit of dat. Of mijn baas zegt dit of dit en ik ben het niet mee eens.
Ik snap je, maar jij zegt, hoe wordt erop gereageerd? Jij hebt kinderen.
Ja.
Hoe is dat gaan met tanden poetsen? Hoe werd erop gereageerd dat je vond dat ze elke dag moesten tanden poetsen?
Ja, op een gegeven moment zeg je van, joh, dat doen we elke dag. En dan op een gegeven moment is het gewoon going practice dat elke dag gebeurt.
Ja, dus wat ik heb gezien is dat je gedrag kan beïnvloeden samen.
Ja.
En als je dus een challenge zet, van tevoren zegt, hey jongens, kunnen we commitment erop hebben om de 2 weken met elkaar te proberen?
Oh, ja, precies. Dus je gaat een test opzetten.
Lekker
laten precies.
We iets proberen met
soort
elkaar.
Een soort van rapid prototyping-achtig iets. Ja, noem maar het geef het even een andere fancy naam.
Ja.
Maar dat je dus het gaat uitproberen. Kleine stapjes.
Juist.
Omdat die kleine stapjes. Ja, ik merk dat het heel erg past ook bij de soort principes waar ik mee aan de slag ga binnen organisaties.
Ja, dat is leuk.
dat is leuk, omdat je dus merkt van. Al die kleine stapjes zetten kunnen ook heel. Je hebt gelijk resultaat. Dus daarmee kan je ook meteen. Voel je meteen van, oh, het werkt. Of het werkt niet. En als het niet werkt, kan je dan zeggen, oké, maar wat werkt dan? Dus je hebt een hele snelle feedback loop.
Ja, en het ook wat wel de vaak dan. Wat ik eerst had als ik de lijnen uitzette daarin, is dat ik het gevoel had, ja, maar als het dan niet werkt, dan is het een falen van mijn keuze geweest. Nee, als je dan een test hebt gedaan en het werkt niet, heb je een goede test gedaan.
Ja, precies.
En dan is de motivatie er ook weer.
Dus je kan hem anders framen.
Dan zet je elke keer een kruisje bij jezelf. En als jij 100 kruisjes bij jezelf hebt neergezet als leidinggever, dan loop jij niet meer relaxed op je werk rond.
Weer niet gelukt. Terwijl je zegt van, hé, we gaan het proberen. Ja. Niet gelukt, wat hebben we daarvan geleerd? Oh, we moeten het anders doen.
En daar zit de consequentie, want stel dat jij met je 100 kruisjes rondloopt als leidinggever en je trekt het niet meer. Wat voor impact heeft dat dan op de groep waarmee je samenwerkt?
Ja.
En wat voor impact heeft dat dan weer op hun gezin? En wat voor impact heeft dat dan weer op de maatschappij?
Ja. Ik hoor jou veel zeggen, ik hoor jou toch een paar keer al zeggen, directeuren, leidinggevenden en dat soort, bepaalde focus van jou daar.
Die de rol hebben om die fluiditeit te bereiken. Ik denk dat we daar de grootste snelheid kunnen maken op dat stuk, omdat namelijk die buiten de operationele zaken eigenlijk de verantwoordelijkheid hebben om dit te organiseren in een bedrijf. Want die moeten de organisatie fit hebben voor de tijd.
En waarom ligt die verantwoordelijkheid niet bij de medewerkers?
Nou, het is niet zo dat die er niet ligt.
Ja.
Maar stel dat een directeur of leidinggever deze podcast luistert en die zegt, ik wil dat doen, dan kan die dat doen. Maar wij hadden het al van tevoren over. In mijn ogen is iedereen initiatiefnemer.
Ja.
Kijk, ik werkte vroeger in een fabriek en ik was daar gewoon student. En heb je ook invloed.
Ja.
Dus het maakt eigenlijk geen zak uit welke rol je toebedeeld hebt. Als je denkt, ik kan hier wat mee, dan moet je het doen.
Ja.
En als je denkt, ik kan hier meer fluiditeit creëren, want dat denk ik. Ja, fluïde is het niet per se. Het is meer,
ik wou dit zeggen, hoe ga je dingen fluider maken als jij aan de lopende band staat en jij moet daar een bepaalde handelingen verrichten? Waar zit dan de fluiditeit die je kan Ja, als je weer terugdenkt.
Ik zit even terug te denken, want ik werkte in de olievatenfabriek. Dus wij, hoe konden wij daar meer fluiditeit integreren? Nou ja, ik denk dat er, je kunt, laat ik het zo zeggen, je kon ook persoonlijke ontwikkeling gesprekken houden tijdens de lopende band. Dat ging prima.
Ja, oké. Okay,
hoe zit het met je gezin? Ja, hoe zit het daar in elkaar? Wat wil je dan bereiken in je leven? Dat kun je daar al doen.
Ja, dat kun je.
Dus je kan die persoon wel aanzetten, of je nou daar aan het werk bent of niet. Maar je hebt ook een andere taak in dit leven.
Ja, en ik moet dan meteen denken aan de medewerker die dan denkt van, joh, ik werk hier al 40 jaar. Ik vind het prima zo aan deze lopende band. Ik hoef
verder
niks
meer. Dat is ook goed,
hè? Ja, oké, prima. Dus dat is,
dat is toch helemaal, dat, je hoeft toch niet iedereen wereldverbeteraar te maken?
Nee, dat klopt. een ander idee wat mij te binnen schoot is dat je denkt van, joh, weet je, dingen als, waar zou je meer verantwoordelijkheid in kunnen krijgen als club die dan dingen als roosters maken? Ik weet niet of jij daar ook een rol in had, bijvoorbeeld. Roosters maken, dingen over van terugrapporteren wat er misgaat of wat er niet
wat
misgaat.
Er nu gebeurt,
besluiten kunnen nemen over of er dingen weer, dat je ziet van hey, er moet onderhoud gepleegd worden of we hebben misschien een nieuwe machine nodig of wat voor dingen. Dat soort dingen zijn natuurlijk ook allemaal dingen die je ook op dat niveau daar
maar ik denk dat je daar wel wat dat je daar ook aan de lopende band wat aan kan doen. Want als je collega dus over iets roddelt, want dat is wat er gebeurt.
Ja, dan kan je er weer een actie
dus op. Die mannen hier, die investeren niet in die machine.
Ja.
En dan zeg je, welke actie kunnen we daarop nemen? En dan dus in actie komen, mensen helpen om in actie te komen. En te zeggen, je hebt wel een stem. En dan creatief te worden in hoe je dat doet. Ik denk dat we op een gegeven moment een cultuur accepteren. Want dat is ook een cultuur in die fabriek. We accepteren dat we er niks van kunnen zeggen. Maar er is niemand die heeft gezegd dat je er niks van kan zeggen.
Ja,
het is gewoon geaccepteerd.
Precies. Oftewel, op jouw niveau, dat is daar waar je kan gewoon de ruimte zoeken om de ruimte te vinden. Want die is er altijd om te kijken van, hey, wat zou ik er eens aan, hoe zou ik eens mee aan de slag kunnen gaan? Of dingen vloeider kunnen maken? Of
ja, want want op het moment dat je dat niet kunt doen en je kunt die ruimte niet nemen en je begrijpt dat, dan is waarschijnlijk ook jouw motivatie om daar nog te werken niet zo, niet zo erg meer aanwezig.
Hoe doe jij dat? Wat doe jij hier bij de? Hoeveel ruimte geef jij aan de mensen hier in bij je eigen bedrijf?
Ja, ik geef dus gigantisch veel structuur, maar en samen ook. We hebben heel veel structuur gecreëerd.
Ja, samen.
Ja, ja. Sommige dingen zijn echt samen ontstaan.
Ja. Zoals?
Ik zit even te denken, welke dingen zijn er samen ontstaan? Nou, de evaluatie van de eindedag scrum, die is gezamenlijk ontstaan. Het ritueel in de ochtend, hoe die nu is ingekleed, is gezamenlijk ontstaan. De manier waarop we plannen is gezamenlijk ontstaan. Ja, ja. Dus daar zijn wel wat essentiële punten die gezamenlijk zijn ontstaan.
En in hoeverre kunnen, dat vind ik dan ook wel leuk om te kijken. In hoeverre kunnen mensen een eigen verantwoordelijkheid nemen om te zeggen van, joh, we hebben, wat is datgene waar jij in moet investeren? Dat is waarschijnlijk ook heel veel, dat zal misschien wat computers zijn en dat soort dingen.
Ja, maar dat is niks meer penis in
deze dat is allemaal penis. Maar mogen mensen hier een eigen laptop aanschaffen?
Nou, we hebben iedereen heeft alles al.
Ja.
Dus hoeven we geen eens over na te denken. Want waarom moeten we, iedereen heeft alles vanuit ons. Dus
ja. En mensen kunnen dat ook zelf allemaal aanschaffen en dan...
Het is er allemaal. We hebben, omdat we 30 man hadden, we hadden eerst veel meer mensen. Dus alles ligt er al. Dus als je nog een computer nodig hebt, nou, hij staat al klaar voor je. Weet je? Ja, ik bedoel...
Hoeveel mensen werken er nu?
Ja, nu werken er 16.
16, oké. Okay. Dus je was van 30 weer naar...
Ook sommigen zitten in Spanje en... Maar eigenlijk gaat het nooit over apparatuur.
Nee, maar bijvoorbeeld in Spanje zit het als eigen keuze om daar te werken en dat kan.
Ja, Julian in dit geval, die woont in Spanje. Dus die is Nederlander die in Spanje woont, die hier vroeger stagiair was. En die woont daar, dus die komt ook niet hier.
Ja,
af en toe.
Af en toe, ja. En is dat iets, hoe gaat dat binnen jou in het team? Welke ruimte geef je daar om daar afspraken over te maken? Hoe doe je dat?
Ik denk dat het andersom is.
Ja.
Welke verantwoordelijkheden geef je?
Ja.
En het is niet dus de ruimte geven.
Nee.
Want de ruimte heeft iedereen altijd al. Ik denk dat het de plicht en de verantwoordelijkheid is. En dat is de verantwoordelijkheid van autonomie. Ja, dus jij maakt keuzes. En als ik je erover vraag, heb jij er goed over nagedacht? Dus je hebt een bepaald verantwoordelijkheidsniveau nodig. Is het verantwoordelijkheidsniveau? Ik denk dat je moet beginnen met dus... kritische vragen te stellen zonder iemand daarop af te branden.
Ja.
Dus je gaat gewoon zijn eigenlijk een leren van, waarom doe ik dit eigenlijk?
Ja.
Dus het bewust, eigenlijk is er nog niet over nagaan, maar Eigenlijk is het bewustzijnsontwikkeling.
Ja.
Op het moment dat je zorgt dat al jouw medewerkers bewuster worden van wat ze onderbewust doen,
ja,
dan kunnen ze dus ook...
En dan heb je het over wat voor soort bewustwording is dat dan?
Nou ja, keuzes van je planning, keuzes van werkzaamheden, keuzes wat je doet, consequenties van wat je doet, alles.
Ja, oftewel het werk wat jij doet samen met de rest van de
club. Ja, maar ik zeg ook, je mag altijd op vakantie gaan.
Ja.
Altijd. Als je maar zorgt dat er geen consequenties, of consequenties zijn er altijd, maar dat de rest gewoon lekker door kan.
Ja.
Hè? Als jij gewoon geregeld hebt dat alle klanten door zijn gezet, dat niemand wordt gebeld van, ah shit. Of het één keer kan gebeuren, maar dat er dus geen probleem is in de cultuur, dat niemand anders gevolgen heeft omdat jij op vakantie bent.
Ja.
Ja, dan wordt dat is de autonomie.
Ja, en hetzelfde geldt dus van voor iemand die dus in Spanje werkt.
Ja, want als hij, ja, ik wil er, jij werkt daar, ik wil er geen last van hebben. Wat ga jij eraan doen?
Ja, of wij willen er als club geen last van hebben.
Ja, dat is nog mooi, dat klopt. Ja. Dat is het proces waar ik nu in zit. Ja, het wordt meer wij, ja. heb je een goed punt.
Ja, leuk. Het klinkt alsof jij dus inderdaad in die 10 jaar dat je bezig bent... Nou ja, 9 jaar dat we elkaar kennen, ongeveer 10 jaar dat je bezig bent, dat je wel echt gewoon stappen zet om ervoor te zorgen dat nou die verantwoordelijkheid, dat die ook gewoon zoveel mogelijk bij de mensen zelf terechtkomt. Heb jij ook mensen die zeggen, ik kan er niet mee omgaan?
Nee, die gaan vanzelf weg.
Ja, dat snap ik, maar heb je die ook?
Nee, maar die gaan vanzelf weg. Nou dus ja. Degenen die er nu zitten, die kunnen het allemaal aan.
Ja, en degenen die dat niet?
Die zijn weg.
Die zijn weg. En waarom konden die dat niet?
Nou ja, sommige mensen hebben... kijk, ik vind het bijna roddelen, omdat mensen weten zeg maar wie de weg zijn gegaan. Dus dat vind ik... Maar als ik laat even kijken, hoe kan ik dit nou op een manier brengen? Dat laat ik zo zeggen, niet iedereen is eraan toe om die stap te nemen.
Ja.
Dat merk ik wel. Ja. Niet iedereen wil dat, nee.
Nou, voor mij, waarom ik de vraag stel, is ook omdat ik veel met organisaties werk die hier ook mee op een bepaalde manier mee worstelen.
Ja, maar kijk.
En, nou ja, nee, maar het is. En dit is. Het is, dit is ik merk, als ik nu zo met jou praat, merk ik van. Oh, jij bent er 10 jaar mee bezig geweest om dit op een bepaalde manier te ontdekken. Nou, misschien iets minder. En misschien ben je daar nog steeds dingen aan het ontdekken. In 2019 was een soort. Moeilijk
nou, crisismoment.
Crisisjaar, soort.
Mijn moeder lag op de intensive care. Het was over met mijn relatie. En de directeur die ik hier had aangesteld met een andere jongen, die zeiden, wij willen het bedrijf van je kopen, want jij pakt er niks van.
Ja.
Tegelijkertijd. Het was gewoon mega...
Nee, daarom. Dus,
en dan moet je wat.
Dus ja, precies. Dus dat heeft dat is een soort... Nou, wat is een soort break geweest.
Om fluïde te worden, want je moet.
Juist. Nou... en ik heb het gevoel dat jij dus nu daar ook heel anders omgaat met het bedrijf, met de organisatie en dat soort dingen. Waarbij je dus ook aangeeft van, joh, weet je, ik vind als jij denkt dat jij in Spanje kan wonen en hier met het team goed kan werken. En jij hebt daar de goede afspraken over gemaakt, goede culturen neergezet met elkaar om dat voor elkaar te krijgen. En als we zeggen van, joh, prima als jij een paar keer komt... hier in Utrecht komt en dan weer terug. Dan weet je, allemaal dat soort dingen. Hè? Dus dat je dat, ga je met vakantie, prima, dat hebben we allemaal georganiseerd. Iedereen is daar eigen verantwoordelijkheid, heeft daar zijn verantwoordelijkheid in. Ik denk dat daar heel veel organisaties zijn die heel jaloers zijn om dat zo voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ik werk met organisaties waarin je ook kijkt van, hey, maar wat is dan die minimale structuur die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk die eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat is heel ingewikkeld. Ik merk dat daar... Dus wat heb je... Daarom vroeg ik ook even, van waarom waren sommige mensen... Die konden dit niet aan, die vonden dit niet fijn. Want ik zie dat daar dus, zeg maar, in al de organisaties waar ik mee werk, zie ik dat daar worstelingen over zijn. Van hoe doen we dat? Hoe pak ik dat op? Ja. Hoe ga... weet je, ik wil dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat snap ik als baas, dat je verantwoordelijkheid neemt. Maar ze nemen niet de verantwoordelijkheid die jij wil dat ze nemen. Dat is al één. Maar vervolgens, als je het loslaat, dan kan het zomaar uit je handen glippen. En dat je denkt van, ja, maar nu kan ik het niet meer verantwoorden naar mijn eigen baas. Nou, van alles, weet je.
Dus ik hoor helemaal wat je zegt en ik hoor Vincent Peters in mijn achterhoofd. Dat is een veranderkundige die het echt, tenminste, ik vind een veranderkundige die heeft in de praktijk ook echt gedaan. Die zei, de mensen die de stront hebben gecreëerd... gaan de stront niet opruimen.
Nee, Dus?
Nou, jij zegt gelijk nee, maar het is, ik hoor niemand zulke uitspraken maken, maar jij zegt gelijk nee, dus dat vind ik wel interessant. Het punt is dat, zeg maar, als je dat wil bereiken, dat mensen dat willen gaan doen, dan zul je ook mensen moeten hebben die dat willen gaan doen en die dat kunnen dragen. En wat ik heb gezien is dat je wel een momentum nodig hebt in je cultuur aan een hoeveelheid de juiste mensen om daar te kunnen komen. Dus als jij, wij zaten hier dan met 15 man en 4 man wilden dat eigenlijk niet, dan is het een eigenlijk onbegonnen wedstrijd.
Ja.
Die gaan zo vastzitten dat iedereen loopt er tegenaan. Dan kom je gewoon niet verder.
Ja.
En de grap is dat het zichzelf heeft georganiseerd. Want op een gegeven moment hebben een paar van die mensen die in mijn ogen vastzaten, zijn zelf weggegaan.
Ja, die dachten van hier kunnen we niks mee.
En toen ging ik helemaal stuk, want ik dacht, ja, maar hoe los ik dit op? Ik ben zo afhankelijk van hun. Oh, nee. En later bleek pas, toen dat vervangen was, dat het nog sneller ging. Dat ik dacht, hè? Maar dat was zo, waar is het probleem gebleven? Oké, dus ik zelf kon niet naar die realiteit kijken. Dus ik denk dat het meestal aan de slag is dat mensen niet echt eerlijk zijn naar wat er echt te doen is in dat bedrijf. En dat ze niet durven te zeggen, we moeten gewoon 30 man eruit zetten en reorganiseren. Want daar word je niet populair van. Mensen die dit luisteren denken, wat een eikel van een vent misschien. Maar ik denk gewoon, als jij een visie hebt en mensen willen daar niet op aanhaken. En jij wil ergens naartoe, of als groep ergens naartoe en je faciliteert het. En ze willen niet op aanhaken. Waarom zou je dan überhaupt met die mensen willen werken? En waarom zou je dat werkend willen maken? Waarom proberen we dingen werken te maken die niet werkend zijn? En ik denk dat daar de essentie
misschien
van
misschien omdat er een fabriek staat waar een paar miljoen in staat met allemaal
dus daar is een concept lijnen, gecreëerd.
Of misschien misschien omdat, maar, ik noem maar wat, de kennisorganisaties waarin, dat is natuurlijk makkelijker, maar overheidsorganisaties waar je niet zomaar mensen weg kan werken. Misschien ook omdat de visie wat onduidelijk is, omdat ze die niet helder kunnen krijgen, omdat de politiek, dit gaat over overheidsorganisaties, omdat de politiek dat de visie niet helemaal helder kan krijgen. Dus dus er zijn wel redenen voor. Ik kan redenen bedenken waarom dat niet lukt.
Nee, maar ik denk dat dat ook precies de reden is dat het niet lukt. Want we weten allemaal dat er chaos moet zijn om dingen te creëren. Zonder chaos ontstaat er niks.
Ja, precies. Dus,
als je entropie bekijkt vanuit de wetenschap, uit de wanorde komt de orde.
Ja.
Ja, maar accepteren wij wel dat we in de wanorde moeten gaan zitten en dat we die misschien soms zelfs moeten creëren.
Ja. Nou, dus jij creëert chaos binnen jouw...
Niet expres, maar het is wel gebeurd, ja.
Ja.
En op meerdere malen, want eigenlijk alle crisissen hebben Social Elephant gemaakt tot waar het nu is. Ja. Zonder die crisis had het nooit geweest wat het nu is. Ja. Never ever.
Ben je er trots op?
Het is me overkomen.
Het is je overkomen. Ben je er trots op?
Ik ben gewoon... Nee. Nee. Dit is wat er te doen was.
Oké.
En ik denk dat dat dus ook, als je mij een jaar geleden had gevraagd, ben je er trots op, had ik gezegd, ja, fantastisch. En dit heb ik allemaal gedaan.
Ja.
En nu overkomt het allemaal. Het is bijna alsof dit is wat er hoort te gebeuren.
Wat zegt jou dat over de rol van, je had het in het begin over initiatiefnemers. Wat zegt dat over de rol van initiatiefnemers? /ondernemers?
En misschien is het makkelijk te praten omdat het heel goed gaat met het bedrijf. Dat is iets wat er een stemmetje in mijn achterhoofd gaat. Van ja, maar het gaat goed, dus wat heb je te klagen? Maar ik denk wel, kijk, je kunt de uitkomst niet manipuleren. Harder je best doen is niet per se een betere uitkomst.
Ja.
De juiste keuzes maken van oké, dit gaat niet en we stoppen hiermee. En we gaan andere dingen doen of proberen. Dat is wel een keuze maken. En vaak gaan mensen harder werken in plaats van keuzes maken.
Nou, dat zegt dus ook iets over hoe je uitkomst definieert, hè?
Ja, maar dat is wel wat we vaak doen. Oh, ik ga wat overwerken, want het gaat even niet zo goed op kantoor.
Ja.
Terwijl je weet dat dat niet de impact maakt. De vraag is, welke keuzes moet je maken nu?
Niet work harder, work smarter.
Ja, maar het is wel heel hard, want het is hard naar jezelf en naar de realiteit. En de realiteit.
En wat is dan hard naar jezelf?
Nou, je moet duidelijk zijn. En dat soms wil je dat niet accepteren.
Oké. Soms weet je het misschien ook nog niet.
Ja, je weet het donders goed wel, als je erbij stilstaat. Alleen je doet net alsof je het niet weet, want het doet te veel pijn. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik heb wel eens hier gehad dat iemand, een medewerker, dat ik ontzettende gunfactor heeft. En toch verkloot hij het. Maar waarom hou je hem de hand boven het hoofd en de rest niet? En dan heb je wat te doen.
Ja.
Daar ligt jouw verantwoordelijkheid, zeg maar, je plicht.
En wat heb jij toegedaan?
Nou ja, dan ga je dat gesprek aan en zeg, joh, je hebt gewoon een enorme gunfactor. Ik merk dat ik jou gepleased daardoor. Ik vind dat niet eerlijk in het team. En ik stop daarmee.
Ja.
Hoe is dat voor jou?
Ja.
En dan ga je het gewoon gesprek aan.
Ja.
En laat de bom maar barsten. Dus dan laat je de entropie zijn werk doen.
Ja.
Wat gebeurt er? Je hoeft niet te verwachten dat hij op dat moment zegt... Ja, je hebt helemaal gelijk. Super idee. Nee, hij gaat eerst in de chaos, in de wanorde. Onzeker, weet niet wat hij wil.
Ja.
Misschien zegt hij wel, ik wil niet meer bij dit bedrijf werken. Maar als hij het gesprek niet aangaat, kan hij ook niet aanhaken.
Ja.
En is hij sowieso al afgehaakt? So what's the problem? En ik denk dat dat doen we niet.
Ja,
en dat deed ik zelf ook niet.
Een soort congruentie in het gedrag en ook het gesprek wat je dan met elkaar voert.
Maar ja. Voeren we de gesprekken die er gedaan moeten worden om te komen waar we moeten komen? En dat is elke keer weer een challenge, vind ik.
Ja, ik denk dat je daar, volgens mij heb je daar wel een, heb je daar wel een punt. Het is eigenlijk een retorische vraag.
Ja, maar dat is, maar we hebben dus die gesprekken te voeren.
We hebben dus die gesprekken te voeren.
En wat dat zegt, is het.
En initiatiefnemers, ondernemers, wat is hun, wat moeten die, ja, hoe moet je, want jij zegt ook, hè, van joh, je moet niet, de uitkomst, die ga je waarschijnlijk niet halen. Hè? Dat zegt al iets over hoe je uitkomst definieert. Als improvisator denk ik van joh, die uitkomst, die ken je nog helemaal niet. Dus die ga je ook niet, die ga je niet definiëren. Je hebt wel een gemeenschappelijk beeld van waar je naartoe wil, maar hoe die uitkomst eruit ziet, dat ontdek je al werkende weg. Dat is al een hele andere manier van benaderen. Zeker dingen die je niet kan beïnvloeden. Hè? Dus weet je, ik kan een nieuwsbrief maken en ik kan die uitsturen. Dat is iets wat ik kan doen. Maar de uitkomst van wat ik met die nieuwsbrief wil, dat kan ik lang niet altijd... Ja, dat, weet je?
Nee, er kunnen heel vaak nevenuitkomsten zijn. Net als dat alle drugs precies. In Nederland is ontdekt omdat ze medicijn gingen maken. Dus ja, dat...
er zijn allemaal nevenuitkomsten die je A niet kan inschatten van tevoren. En de uitkomsten waarvan je denkt van, oh, die hoop je misschien dat die komen. Omdat je denkt van, oh, dit is de bedoeling die ik wil hebben. Die komen dan misschien helemaal niet uit. Omdat je denkt van, oh nee, ik heb toch weer niet de mensen bereikt die ik zou willen bereiken. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou goed, daar kan je nou een leervraag op doen. Maar hoe je met uitkomst omgaat, is wel echt een ding. Hè? Als wij zeggen van, joh, na stap 1 volgt stap 1, is dat daarmee te maken. Je hebt wel een beeld, een bedoeling van, hey, dit is wat we willen met elkaar. Dit is waar we naartoe gaan. Dit is wat we neer willen zetten. Maar hoe die uitkomst eruit ziet, dat weet je nog niet. Dat ga je ontdekken naarmate je bezig bent. Heel improviserend te werk gaan. Als wij gaan improviseren, net zoals dat we nu bezig zijn met de podcast. We hadden zoiets van, oh, dit is ongeveer wat we willen, waar we het over willen hebben. Maar hoe we daar gaan komen, geen idee.
Ja, alleen ik denk dat je dan nog wel iteratie eraan wil toevoegen. Dus dat je wel teruggaat naar wat willen we nou doen? Klopt het doel nog? En dan dus dat je wel reflectie ook hebt op het doel. En
ja, zeker. Op het doel en zeker, dan... zeker. Ik werk ook wel eens met de OODA-loop. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nou, dat hebben ze een beetje ontwikkeld in de Tweede Wereldoorlog. Het komt uit militaire begrippen. Het gaat eerst over dat je jezelf moet oriënteren. Dus je kijkt om je heen. Hè, waar sta ik nu? Dan ga je observeren. Dan ga je besluiten. En dan ga je ageren. En dan ga je je weer oriënteren. Oftewel, na stap 1, volg stap 1. Dus daar zit elke keer zo'n iteratie in. Omdat je dus aan het oriënteren bent van, hé, wat is er nu gebeurd? Dat kwam een beetje ook vanuit die vanuit de piloten die dan in tijdens de vlucht bezig waren, bijvoorbeeld die Spitfires. Op het moment dat jij zegt van, hé, wacht eens even, daar is een vijand, die ga ik aanvallen, dan ga je op schieten, dan gebeurt er van alles. En dan moet je dus weer even oriënteren. Waar is die gebleven? Is die neergeknald of niet? En dan moet je dus weer observeren. En dan van, ja. Nou ja, en dan...
En dit is dus een ritueel om je onderbewustzijn te triggeren dat het automatisch gaat. Want je gaat niet zelf weer, anders ga je niet zelf even nadenken, oh, waar ben ik ook alweer? Nee, dat als je dat ritueel creëert, dan ga je dus even bewust worden van, oh ja, maar waar zit ik ook alweer? Wat is er nu aan de hand?
Nou ja, misschien kan je het een ritueel noemen. Ik weet niet of het een ritueel is, maar het is een soort denkwijze die je oppakt, waarvan je zegt van, oh ja, wacht eens even, ik ben weer bij... En dat gaat heel snel. Dat kan ook heel snel, dat moet ook soms heel snel gaan, maar dat is wel iets wat, in plaats van dat je dus de... zeg maar die cirkel van Deming hebt, hè, waarbij je dus
plan,
do, check, act. Zeg ik eigenlijk van joh, ga nou meer naar die OODA loop, omdat je dus daarmee veel fluider kunt zijn.
En ik hoor al jouw concepten en waar ik denk wat we te doen hebben is de mensen helpen om eerst persoonlijke ontwikkeling te doen om al die concepten te kunnen accepteren. Dus je kunt de concepten uitleggen, maar gaan ze dan integreren omdat ze het concept
dat is natuurlijk een dat is
staan ze open voor een experiment?
Nou ja, dat is de goede vraag. Dat is een goede vraag.
Dus als je een cultuur hebt met mensen die niet openstaan voor een experiment, dan zou het kunnen zijn dat OODA Loop ze inspireert om open te staan voor experimenten.
Precies.
Dat kan
heel goed, maar er zijn andere... Kijk, iedereen leert, iedereen werkt, iedereen denkt op andere manieren. Dus daarin is niet één methode die goed werkt. Wat je wil bereiken is dat er wat fluiditeit komt, zodat er wat beweging komt, zodat ze wat meer toegerust zijn op datgene wat er in de wereld om hen heen gebeurt en daar dus op kunnen reageren, ageren op een manier dat jij, nou wat jij ook schetst, dat je niet helemaal zelf voorbij loopt.
En hier komt iets leuks. Want wat zijn de momenten waarop jij de meeste ontwikkeling hebt gemaakt op fluïde zijn?
Persoonlijk, hè?
Ja?
Nou, een van de belangrijkste is wel dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, nu ga ik uit dienst en ga ik voor mezelf werken.
Ja.
En dat je dan een hele hoop dingen ziet.
Ja, dat is een gecreëerde crisis.
Ja, dat klopt.
Als ik kijk naar mijn fluiditeit, dan zijn het altijd de momenten geweest dat mijn prioriteiten zijn veranderd door een situatie. Ja,
en wat is een gecreëerde crisis?
Nou, een gecreëerde crisis is dus dat je dat besluit neemt. Ik ga nu voor mezelf beginnen en daar komt dus een spannende periode aan dat ik moet gaan uitzoeken hoe ga ik dit doen en alles. Maar ik ga er wel in. Dat is gecreëerd. Maar bij mij zijn de grootste ontwikkeling is geweest dat het niet gecreëerd was, maar gecreëerd werd door omstandigheden. Dus ziekte, overlijden, alles wat heel veel impact heeft,
okay.
Dan moet je ineens fluïde worden.
Ja, dan moet je opeens fluïde worden.
Want als jij nu in één keer, ik gun het je niet, maar dat je in één keer iets aan je energiesysteem krijgt, waardoor je nog maar 5 uur per dag kan werken.
Nee, dat klopt. Dan,
dan moet je wel.
Dat klopt, die gun ik sowieso niemand, want dat is natuurlijk echt gewoon...
Maar
het is wel wat er gebeurt. Er zijn natuurlijk allemaal wel heel veel mensen met long covid en zo, en die hebben daar natuurlijk allemaal last van. En mensen allemaal met burn-outs en dat soort dingen. Dus dan moet je jezelf echt gewoon gaan heruitvinden.
Ja.
Kijk, en ik weet niet hoe dat... Dus zeg jij daarmee dat we dan in organisaties van dat soort crisis moeten creëren?
Nou ja, eigenlijk wel. Maar de crisis is er al, alleen we bespreken hem niet. En we kunnen hem versnellen als we de crisis omhoog halen die er eigenlijk al speelt. En bespreekbaar maken.
Die vind ik net iets te vaag.
Nou ja, als jij een cultuur hebt waar mensen eigenlijk het gevoel hebben dat het allemaal nergens over gaat en dat ze nergens aan bijdragen en je krijgt die speldenprik ergens om, je kunt dat ergens omhoog halen, dat je doorhebt dat dat is wat er collectief speelt. En je kunt dat op een of andere manier collectief bespreken, dan ontploft daar een bom.
Ja, precies. Dus je moet wel helder hebben over welke crisis hebben we het dan.
Waarom moet je dat helder hebben? Want daar heb je een beeld bij.
Nou, dat weet ik niet. Op het moment dat je zegt van ja, de wereld is in crisis en dus moeten wij veranderen.
Continu in crisis.
Nee,
elke dag dat jij op kantoor komt, is er een crisis waarin je moet veranderen en weer moet aanpassen. Alleen durf je hem te zien.
Nou ja, dus daarom zeg ik van hé, maar wat voor crisis hebben we het dan over met elkaar? Dat is meer even van dat ik me af zit te vragen van joh, als we het hebben over een crisis, dan wordt het weer een holle... Dat kan een containerbegrip worden, waardoor je dus weer niks mee doet. Terwijl je daarin...
Je publiceert hem als een crisis, zo van het is mij overkomen, ik heb geen keus.
Bijvoorbeeld, ik hoef er niks aan te doen, want het is zo'n grote crisis. Ik noem maar wat...
Ja, maar hier kom je op zo'n scherp punt. Kies je ervoor om slachtoffer te zijn van de situatie, of kies je ervoor om te doen wat je moet doen?
Nee, helemaal mee eens.
En dat is de...
Helemaal mee eens, maar daarvoor dus wat heb je dan nodig? Daarom denk ik ook dat je... Zeg maar, mensen gaan bewegen allemaal op een... Er zitten twee dingen. Eén, volgens mij moet je erkennen dat verandering allemaal met verschillende tempi gebeurt. Dus dat als je verandering in gang wil brengen binnen een club, in een organisatie, waar dan ook, dat je allemaal verschillende snelheden krijgt. Omdat sommige mensen snel gaan, andere mensen langzaam. Sommige mensen gaan aan de slag met dingen die heel snel impact blijken te hebben. Omdat ze daar puur vanuit een bepaald formaat hebben wat geprobeerd. Terwijl anderen dat Ook maar wat hebben geprobeerd, maar niet dat er geen versnelling achteraan zit. Dus je gaat dat allemaal verschillende snelheden krijgen. Dat is één. En twee, daardoor, ik weet niet of het daardoor is, maar in ieder geval, een van de andere dingen, een tweede ding is dat je dus, jij zei van, joh, maar eerst moeten mensen met hun eigen bewustzijn bezig zijn. Omdat ze dat concept van bijvoorbeeld de OODA-loop moeten integreren. En ik denk van, nee, maar wacht eens even, je hebt al die verschillende verhalen nodig. Sommige mensen zullen meteen aanhaken bij van, oh ja, ik moet persoonlijk aan mezelf gaan werken. Andere mensen hebben misschien meer een of ander. Nou, moeten daarin heel erg doen. Andere mensen hebben. Weet je, dus dit zijn allemaal verschillende verhalen. Verschillende benaderingen die je daarop los moet laten. Ik denk niet dat er één benadering is die. Kijk, wat je wil is daar een soort fluiditeit in brengen. En de verhalen die je daarover vertelt. Maar misschien zijn verhalen daarin van belangrijk. Die zijn. Want het verhaal van zo'n OODA-loop is een verhaal. Die bij sommige mensen iets zal doen aanslaan en bij andere mensen niet. Jij vertelt dan het verhaal van, oh ja, maar wacht eens even. Ik ben tegen een flinke crisis aangelopen in 2019, waardoor ik merkte van, hey, ik moet persoonlijk dingen gaan veranderen. Dus nou, het zijn allemaal dat soort verhalen die helpen om die fluiditeit erin te brengen. Volgens mij is dat wat ik wil zeggen.
Ik ben zelf wat extremer daarin. Ik denk echt dat we te hebben accepteren dat er altijd een crisis is en dat we hem niet bekijken. En een crisis heeft natuurlijk een kans en een probleemzijde. Maar het feit dat die vaak benoemd wordt.
Volgens mij misschien lopen
we. En dan moet je wel rekening houden met al die verhalen, maar dat doet toch.
Misschien spreken we een beetje langs elkaar heen. Ik triggerde even op het feit dat jij zei van ja, maar waar moet je beginnen? En toen zei je van ja.
Crisis.
Nou ja, dat zeker. En dan zijn er verschillende manieren om mensen in beweging te krijgen.
Ja, tuurlijk. Maar dat begint bij wel die crisis omhoog te halen, denk ik. Maar mag het dan ook fout gaan, zeg maar? Dus bedoel,
ja, wat is fout gaan?
Ik denk dat heel. Nou, bijvoorbeeld, ik heb zo vaak gehad, dan gaat hier een medewerker weg. En dat ik dan in de eerste reactie schiet. Ja, maar laten we wel even samen afstemmen hoe we dat afscheid gaan regelen en communiceren aan het team.
Ja.
Dus dan zit je gelijk al in de rem. En dan zit je eigenlijk van, oh, er komt een crisis. Weet je, nee, maar dit moeten we nog niet vertellen. Zo raar. Terwijl als je gewoon gelijk zegt, hey jongens, die gaat weg. Hey, kun je vertellen aan het team waarom? Dan kun je gelijk dat moment pakken. Is er eigenlijk niks aan de hand. Maar snap je?
Dus we maken sommige dingen maken we natuurlijk groot en ingewikkeld. Omdat we dan. Ja, ik weet niet of dit een crisis is, eerlijk gezegd.
Nou, in een klein team kan het. Ja, als een crisis voelen.
In een klein team kan. Ja,
als een crisis precies, voelen.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Maar al die dingen kunnen gewoon besproken worden en kunnen benoemd worden. Dus ik denk dat. Zeg maar ik weet dat bedrijven timen of ze iets wel of niet gaan zeggen in het team.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Dat is absoluut waar.
Dus dan ben je al aan het manipuleren in plaats van een team aan het bouwen, in mijn ogen.
Ja, dan ben je al aan het nadenken van hoe gaan we dit brengen? Want hoe gaan we deze informatie brengen? Want het zou wel eens impact kunnen hebben op. Ja, terwijl je ook kan zeggen van jongens, we zijn allemaal volwassen mensen.
Juist.
We leggen het hier neer. Ja. Hoe gaan we hiermee verder?
Maar dat is wat ik bedoel. Ja. Dat is dus de crisis wat er dus eigenlijk speelt, gewoon benoemen.
Ja.
En dan kijk, dan zie je toch vanzelf wie er aanhaakt en wie er afhaakt. Dus dat organiseert zichzelf dan, toch?
Ja.
Denk ik dan, hè?
Ja, denk ik ook. Maar ik denk dat jij ook iets doet om ervoor te zorgen dat gesprek een beetje fatsoenlijk gevoerd kan worden.
Wat denk je dat ik doe?
Weet ik niet. Nee, weet ik niet. Weet ik niet.
Nou, dat het altijd oké is.
Ja, en wat doe jij dan?
Nou, ik denk dat ik het voorbeeld geef dat het oké is. Dus dat ik niet compleet helemaal in paniek ben. Dus dat ik dan denk. En dat lukt steeds meer.
Ja.
Maar ik ken getrainde directeuren, eigenaren die echt gewoon relaxed blijven en zeggen, oh, nou, benieuwd hoe we dat gaan aanpakken dan met z'n allen.
Ja.
Dus het vertrouwen wat je geeft. En alleen ik denk wel dat. Hier kom ik voor mezelf tot essentie. Kijk, je kunt vertrouwen proberen te geven, maar niet voelen. En dat werkt niet.
Nee, precies. Nou, maar,
dus je moet zelf vertrouwd kunnen zijn op dat moment.
Ja,
En dat kun je alleen als je persoonlijke ontwikkeling doet.
Nou, dat vind ik wel leuk, want die herken ik ook wel. Want dat is ook een van de redenen waarom mensen mij vragen. Omdat je dus, zeg maar, de... Ja, noem het wat in facilitatortermen wel de holding space. Hè? Je maakt de ruimte, je creëert de ruimte waarin dit kan gebeuren.
Ja,
waarin je ervoor zorgt dat dit gebeurt.
Dat doe ik.
En, dat, en zeker als jij een soort vertrouwen uitstraalt van jongens, we komen hier wel doorheen. Ongeacht het resultaat, dan, is dat, dan helpt dat natuurlijk.
Maar hoe kom ik daar? Je traint, zeg maar, als je iets wil... En dat vind ik altijd mooi aan Igor Beukers. Die zegt, mensen hebben een snapspier. Hè, en die moet je trainen. Dus als je niet traint om met crisissen te dealen... en je stopt de crisissen niet in de organisatie... dan leren ze dus ook nooit dealen met crisissen. Dus je moet het doen. Je kunt er niet voor weggaan.
Ja.
Ga het doen.
Hoeveel tijd hebben we nog, Nico?
1 minuut. Nee, twee minuten of zo.
2 minuten. Ja, precies. Ik zat ook al te denken van... Want het was even van... Hey, zijn er nog nieuwe dingen? Of, nou, 2 minuten hebben we geen tijd om nog nieuwe dingen...
We kunnen geen nieuwe dingen meer.
Wat neem jij mee?
Voor mij is het... Ik wil niks eigenlijk meenemen. Ik wil eigenlijk dat mensen meenemen dat het dus tijd is dat zij persoonlijke ontwikkeling moeten doen op hun rol.
Ja.
En dat alles wat je zelf voelt, dat het ook weer spiegelt in de mensen waarmee je omgaat. En dat je dus daarin wat te doen hebt als leidinggevende, directeur, initiatiefnemer, maakt niet uit. En dat jij het verschil kan maken door dingen te benoemen die er echt zijn. Daar kun jij gewoon echt het verschil maken in je gezin, overal. En iedereen is daarmee een wereldverbeteraar.
Ja, ik moet heel erg denken aan zeg maar de kleine stapjes om de wereld een beetje mooier te maken.
Wat zou jij de luisteraar nog mee willen geven? Want we hebben echt gigantisch veel besproken. Wat heb jij nog mee? Wat zou je mee willen geven wat je niet hebt kunnen uiten?
Nou, volgens mij hebben we veel dingen de revue laten passeren. Ook over van, joh, maar hoe... pak je dat nou op en wat de rol van... Nou ja, ik zou mensen gewoon zeggen... ik gun ze meer improviseren daarin. En kijken van, hey, wat werkt er en wat werkt er niet? Als jij weet van, hey, hier wil ik naartoe, hier willen we naartoe... dan vind jij daarin je pad wel. Maar dan gun je zelf ook die ruimte om dat te doen. Nou, dat is misschien wel het belangrijkste. En gun jezelf als organisatie ook om dat te doen. Ja, dat is eigenlijk denk ik wel het belangrijkste wat ik er nu ook weer uithaal. Waarvan ik denk van, oh ja. En tuurlijk, er zijn allemaal manieren om dat voor elkaar te krijgen. Maar je mag en durf dat dan ook hier en daar wat te improviseren. En zie dat ook zo en zie dat ook als een spel om daarmee mee een stap verder te brengen.
Ja, dat is bijna durf te leven.
Zo zou je hem ook kunnen noemen. Dankjewel.
Bedankt voor deze podcast, Ruben. En luisteraar, mocht je dit luisteren en denken, wat zijn jullie toch tergend langdradig en het moet sneller of juist langzamer, of vertel gewoon wat het op jou voor impact maakt. En ook als je ergens aanvulling op wil, nog van Ruben of van mij, laat een reactie achter in de comments. No worry, dan zorg ik dat het aangevuld wordt. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende podcast.